Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we onder meer luisteren naar de meditatie die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens het bidden van het Regina Caeli met de gelovigen op het Sint-Pietersplein die zich daartoe hadden verzameld. Dat was op zondag 21 april. We gaan ook luisteren naar enkele toespraken die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens het verlenen van enkele van de audienties. En we gaan ook nog wat verder met het document Dignitas Infinita. Het puntje 4 van dit document zullen we samen behandelen. Laten we dus beginnen deze aflevering met het overlopen van de audienties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op vrijdag 19 april ontving de paus kardinaal Robert Francis Prevost, de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. De paus ontving ook aartsbisschop Giordano Piccinotti, de voorzitter van het bestuur van het patrimonium van de apostolische stoel. Hij verleende een audiëntie aan aartsbisschop Giuseppe Laterza. Hij is apostolische nuncius in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Tjaad. Ook aartsbisschop Gianfranco Gallone werd ontvangen, apostolische nuncius in Uruguay. En de studenten van het Nationale Netwerk van Scholen voor de Vrede. En aan hen gaf de paus een toespraak waar we even blijven bij stilstaan. Dierbare jongens, dierbare meisjes, dierbare leraren, een goedemorgen allemaal. Ik ben blij dat ik opnieuw het Nationale Netwerk van Scholen voor Vrede mag ontmoeten. Ik begroet Dr. Lotti en heet jullie allemaal welkom. Voor eerst wil ik jullie bedanken. Bedankt voor deze weg vol ideeën, initiatieven, opleidingen en activiteiten die tot doel hebben een nieuwe visie op de wereld te promoten. Dank dat jullie vol enthousiasme de doelen van schoonheid en goedheid nastreven te midden van dramatische situaties, onrecht en geweld die de menselijke waardigheid verminken. Dank u voor uw hartstochtelijke en genereuze inzet op de bouwplaats van de toekomst, het overwinnen van de verleiding van een leven dat enkel op vandaag is gericht, waardoor u het vermogen om groot te dromen dreigt te verliezen. Vandaag is het meer dan ooit nodig om met verantwoordelijkheid te leven, de horizon te verbreden, vooruit te kijken en dag na dag die zaden van vrede te zaaien die morgen kunnen ontkiemen en vrucht dragen. Dank, jongens en meisjes. Volgend jaar september vindt in New York de top van de toekomst plaats, bijeengeroepen door de Verenigde Naties om de grote mondiale uitdagingen van dit historische moment aan te pakken en een pact voor de toekomst en een verklaring over toekomstige generaties te ondertekenen. En dit is een belangrijke gebeurtenis. En ook jouw bijdrage is nodig, zodat niet enkel op papier dit blijft staan, maar het concreet wordt en gerealiseerd wordt door middel van wegen en acties voor verandering. Jullie dragen deze grote droom in je hart. Laten we de toekomst veranderen voor vrede met zorg. En juist hierover wil ik kort stilstaan om jullie iets te vertellen waar ik heel erg in geloof. Dat jullie geroepen zijn. Luister goed. Dat jullie geroepen zijn om protagonisten te zijn en geen toeschouwers van de toekomst. Ik vraag jullie, waartoe zijn jullie geroepen? Om wat te zijn? We moeten het bouwen, de oplossing van de problemen van de toekomstige wereld, kunnen we niet zomaar delegeren aan de gemandateerde instellingen en degene met speciale sociale en politieke verantwoordelijkheden. Het is waar dat deze uitdagingen specifieke vaardigheden vereisen, maar het is net zo waar dat ze ons van dichtbij raken, het leven van een ieder raken en van ieder van ons actieve deelname en persoonlijke inzet vragen. In een geglobaliseerde wereld als deze, waar we allemaal van elkaar afhankelijk zijn, is het niet mogelijk om verder te gaan als individuen die enkel maar voor hun eigen moestuintje zorgen, om hun eigen belangen te cultiveren. In plaats daarvan moeten we netwerken. Wat is er nodig? Netwerken. Inderdaad, de uitdagingen van vandaag en vooral de risico's die zich als donkere wolken boven ons samenpakken en onze toekomst bedreigen, zijn ook mondiaal geworden. Ze raken ons allemaal. Ze stellen de hele menselijke gemeenschap in vraag. Ze vereisen de moed en de creativiteit van een collectieve droom die een voortdurende betrokkenheid bezielt, om samen de milieucrisis, de economische crisis, de politieke en sociale crisis die onze planeet doormaakt, het hoofd te bieden. Dierbare jongens en meisjes, dierbare leraren, dit is een droom die vereist dat je wakker bent en niet slaapt. Want we brengen het naar voren door te werken, niet door te slapen. Door op straat te gaan en niet op de bank te liggen. Door computermedia goed te gebruiken en geen tijd te verspillen aan social networking. En dan, luister goed, dit soort droom wordt ook gerealiseerd door gebed. Dat we zeggen samen met God, niet door onze eigen kracht alleen. Dierbare studenten, dierbare leerkrachten, jullie hebben twee sleutelwoorden centraal gesteld in jullie engagement, vrede en zorg. Het zijn twee realiteiten die met elkaar verbonden zijn. Vrede is namelijk niet alleen het zwijgen van wapens en de afwezigheid van oorlog. Het is een klimaat van welwillendheid, vertrouwen en liefde dat kan rijpen in een samenleving die gebaseerd is op relaties van zorg, waarin individualisme, afleiding en onverschilligheid plaatsmaken voor het vermogen om aandacht te schenken aan de ander, te luisteren naar zijn of haar basisbehoeften, zijn of haar wonden te helen, voor hem of haar een instrument van mededogen en genezing te zijn. Dit is de zorg die Jezus heeft voor de mensheid, vooral voor de meest kwetsbaren en waarover het evangelie vaak tot ons spreekt. Uit wederzijdse zorg ontstaat een inclusieve samenleving, gebaseerd op vrede en dialoog. In deze tijd die nog steeds gekenmerkt wordt door oorlog, vraag ik jullie om ambachtslieden van de vrede te zijn in een samenleving die nog steeds gevangen zit door de cultuur van verspilling. Vraag ik jullie om voorvechters van inclusie te zijn in een wereld die verscheurd wordt door wereldwijde crisis. Vraag ik jullie om bouwers van de toekomst te zijn, zodat ons gemeenschappelijk huis een plaats van broederschap wordt. En ik wil graag 2 minuten met jullie spreken over de oorlog. Denken aan kinderen die in oorlog zijn. Denken aan de Oekraïense kinderen die vergeten zijn hoe ze moeten glimlachen. Bid voor deze kinderen. Draag de kinderen die in oorlog zijn een warm hart toe. Denk aan de kinderen in Gaza, die met machinegeweren worden beschoten, die honger hebben. Denk aan de kinderen. En nu vraag ik u allen een klein moment van stilte. Ieder van ons denkt aan de Oekraïense kinderen, de kinderen van Gaza. Ik wens jullie toe dat jullie altijd gepassioneerd zullen zijn over de droom van vrede. En ik zeg dit met het motto van Don Lorenzo Milani, de prior van de Barbiana, die het I don't care, typisch voor hersenloze onverschilligheid, tegenover het I care stelde. Dat wil zeggen, ik geef erom. Mogen dit alles je na aan het hart liggen. Mogen je altijd begaan zijn met het lot van onze planeet en je medemensen. Mogen je begaan zijn met de toekomst die zich voor ons opent, zodat die werkelijk wordt zoals God die voor iedereen droomt. Een toekomst van vrede en schoonheid voor de hele mensheid. En mogen je de kinderen van Oekraïne gedenken, die vergeten te glimlachen, de kinderen van Gaza die lijden onder het geweervuur van de machinegeweren. Ik zegen jullie van harte. Ik wens jullie goede opleiding, een goede reis en vergeet alsjeblieft niet voor mij te bidden. Dank u. De toespraak van Paus Franciscus aan het Nationale Netwerk van Scholen voor de Vrede. Op zaterdag 20 april dan ontving de paus kardinaal Luis Antonio Tagliai, de pro-prefect van het dicasterie voor de evangelisatie. Ook ontving hij aartsbisschop Janusz Urbanczyk, apostolische nuncius in Zimbabwe, samen met zijn familieleden. De heer Raphael Warnock, senator uit Georgia uit de Verenigde Staten van Amerika, samen met zijn gevolg. Ook aan de eerste minister van Belize, de heer John Briceño, samen met zijn echtgenote en hun gevolg werden ontvangen door de paus. De leden van de pauselijke commissie voor historische wetenschappen en de inwoners van het seminari van Sevilla in Spanje. Ook verschillende pelgrims afkomstig uit de bisdommen Cesena, Sarsina, Tivoli, Savonanoli en Imola, ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van het overlijden van Paus Pius de VII. En de paus die zei tot hen het volgende. Dierbare broeders en zusters, ik begroet de kardinaal, de aanwezige bisschoppen, de abten, de monniken, u allen, vrienden van de bisdommen Cesena, Sarsina, Savona, Imola en Tivoli. In Cesena ben ik trouwens geweest. Paus Chiaramonti was en is voor ons allen een groot voorbeeld van een goed herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Hij was een man met een opmerkelijke cultuur en vroomheid. Hij was zeer vroom, monnik, abt, bisschop en paus. In al deze rollen behield hij altijd zijn toewijding aan God en de kerk, zelfs ten koste van grote offers. Zoals op het dramatische moment van zijn arrestatie, toen hij degenen die hem een ontsnapping uit de gevangenis aanboden, in ruil voor compromissen met betrekking tot zijn pastorale verantwoordelijkheden, antwoordde non debemus, non possumus, non volumus. We moeten het niet, we kunnen het niet, we willen het niet. Waarmee hij ten koste van zijn persoonlijke vrijheid bevestigde wat hij met Gods hulp op de dag van zijn verkiezing tot paus had beloofd. Met zijn leven in gedachten wil ik 3 kernwaarden benadrukken waarvan hij getuigde en die eveneens essentieel zijn voor onze persoonlijke en gemeenschappelijke wegen. Gemeenschap, getuigenis en barmhartigheid. Ten eerste, communio, gemeenschap. Paus Pius VII was een fervent voorstander en verdediger van, in tijden van strijd en felle verdeeldheid, de onrust veroorzaakt door de Franse Revolutie en de invasies van Napoleon, hadden pijnlijke kloven veroorzaakt, zowel binnen het volk van God als in hun relaties met de wereld om hen heen. Bloedende wonden, zowel moreel als fysiek. En zelfs de paus leek erdoor overweldigd te worden. En in plaats daarvan, met zijn kalme en volhardende houding in het verdedigen van de eenheid, was Pius VII in staat om de pesterijen van degenen die hem wilden isoleren en distancieren en hem publiekelijk van alle waardigheid wilden ontdoen, om te zetten in kansen, om een boodschap van toewijding en liefde voor de kerk te lanceren, waarop het volk van God met enthousiasme reageerde. Wat ontstond was een gemeenschap die materieel armer was, maar moreel meer samenhangend, sterk en geloofwaardig. En zijn voorbeeld spoort ons aan om in onze tijd, zelfs ten koste van afvalligheid, bouwers te zijn van de eenheid in de universele kerk, in de lokale kerk, in parochies en gezinnen. Om gemeenschap te vormen, verzoening te stimuleren, vrede te bevorderen, trouw aan de waarheid in naaste liefde. Eén ding dat de communio erg helpt, is goed kunnen spreken. En wat bedoel je daarmee? Ik zeg het tegenovergestelde. Slecht spreken, kletsen, vernietigt de communio. En ik weet niet of er geroddeld wordt in jullie bisdommen. Ik denk het niet, want jullie hebben allemaal brave gezichtjes. Maar als er geroddeld wordt, is er een hele goede remedie. Bijt op je tong. Als je de neiging krijgt om te roddelen of de ander levend te villen, bijt dan op je tong. En je zult goed werk doen voor de communio, voor de eenheid in de communio, in de gemeenschap. En dit alles, gemeenschap zoeken naar de eenheid van de kerk, brengt ons bij het tweede punt, getuigen. Paus Chiaramonti, een man met een milde inborst, was een moedige verkondiger van het evangelie in woord en leven. Aan het begin van zijn pontificaat zei hij tegen de kardinaalverkiezers: de kerk heeft onze goede voorbeelden nodig, opdat iedereen zou begrijpen dat het niet in pracht en praal is, maar eerder in minachting voor rijkdom, in nederigheid, bescheidenheid, geduld, naastenliefde en tenslotte in elke priesterlijke plicht, dat het beeld van onze Schepper wordt afgebeeld en de authentieke dimensie van de kerk wordt bewaard. Hoe mooi is dit wat hij zei. En in feite verwezenlijkte hij dit ideaal in christelijke professie, door het met waardigheid te beleven en uit te dragen in goede en slechte tijden, zowel op persoonlijk als kerkelijk niveau, zelfs wanneer dit hem in botsing bracht met de machtigen van zijn tijd. En tot slot komen we bij het laatste aspect, barmhartigheid. Ondanks de zware obstakels die hem werden opgeworpen door de Napoleontische gebeurtenissen, gaf Paus Pius VII concreet gestalte aan zijn zorg voor de behoeftigen door zich te onderscheiden met enkele ingrijpende hervormingen en sociale initiatieven, vernieuwend in zijn tijd, zoals de herziening van de vassalage-relaties met de daaruit voortvloeiende emancipatie van arme boeren, de afschaffing van vele aristocratische privileges, regalie en het gebruik van marteling, en de oprichting van een leerstoel chirurgie aan de Universiteit La Sapienza voor de verbetering van de medische zorg en de toename van onderzoek. Hij was een zeer intelligent, zeer vroom en sluw man. Hij wist ook hoe hij zijn gevangenschap met sluwheid diende uit te voeren. Soms stuurde hij boodschappen verborgen in zijn ondergoed. En op die manier kon hij de kerk leiden. Via zijn ondergoed. En dat is mooi. Een intelligente, sluwe man die de taak van leiderschap die de Heer hem gegeven had, wilde uitvoeren. Dat is mooi. En het was ook een man van naastenliefde, zoals hij op een ander gebied liet zien tegenover zijn vervolgers, hoewel hij hun fouten en misbruiken en niet mis te verstane bewoordingen aan de kaak stelde, probeerde hij een kanaal van dialoog met hen open te houden. En bood hij bovenal altijd zijn vergeving aan. Hij ging zelfs zo ver dat hij na de restauratie gastvrijheid verleende in de Staten van de kerk aan de familieleden van die Napoleon die hem een paar jaar eerder gevangen hadden laten zetten en vroeg om hem, nu verslagen, mild te behandelen in de gevangenis. Wat een voorbeeld. Dierbare broeders en zusters, er zijn veel waarden waaraan de nagedachtenis van de dienaar Gods, Pius VII, ons herinnert. Liefde voor de waarheid, eenheid, dialoog, aandacht voor de minsten, vergeving, hardnekkig zoeken naar vrede en die evangelische scherpzinnigheid die de Heer aanbeveelt. Het zal ons goed doen erover na te denken, zo ons eigen te maken en ervan te getuigen, zodat de stijl van zachtmoedigheid en offerbereidheid in ons en in onze gemeenschappen kan groeien. Maar dat betekent niet dat we dom zijn. Nee, dat is geen zachtmoedigheid. Wel zachtmoedigheid, maar sluw, zoals de Heer aanbeveelt. Eenvoudig als de duif, maar sluw als de slang. Vanuit mijn hart zegen ik jullie allemaal en jullie families. En ik beveel jullie aan in mijn gebeden. Vergeet zeker ook niet voor mij te bidden. Ik dank u. Het bekijken van het leven van paus Pius VII door de ogen van paus Franciscus. En dat ter gelegenheid dus van die 200ste verjaardag die gevierd werd door de inwoners van die bisdommen. 200ste verjaardag van het overlijden van paus Pius VII. Gaan we nog even kort verder met de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend. Op maandag 22 april ontving hij nog kardinaal Victor Manuel Fernandez, de prefect van het Dicasterie voor de Geloofsleer. Ook kardinaal Pierre Christophe, apostolische nuncius in de Verenigde Staten van Amerika. Aartsbisschop Giampiero Gloder, apostolische nuncius in Roemenië en Moldavië. Ook de deelnemers aan het algemene kapitel van de Broeders van de Christelijke Leer. En tot slot de bisschoppen van Calabrië tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. Tijd voor ons om even te gaan luisteren naar de woorden van paus Franciscus tijdens het Regina Caeli. Het moment waarop paus Franciscus de mogelijkheid neemt om samen met de gelovigen dit gebed tot de heilige maagd Maria te bidden, in het bijzonder natuurlijk in de paastijd. En hij gebruikt dat moment eveneens om een korte meditatie te geven over het evangelie dat we konden beluisteren tijdens de heilige mis op 21 april. We gaan luisteren naar de woorden van paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Questa domenica è dedicata a Gesù buon pastore. Nel Vangelo odierno.
Deze zondag is gewijd aan Jezus, de goede herder. In het evangelie van vandaag zegt Jezus, de goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. En hij benadrukt dit aspect, zozeer zelfs dat hij het 3 keer herhaalt. Maar in welke zin, zo vraag ik mij af, legt de herder zijn leven af voor de schapen? Herder zijn, in het bijzonder in de tijd van Christus, was niet zomaar een job. Het was een heel leven. Het was geen kwestie van een tijdsgebonden bezigheid, maar iets van de hele dag en zelfs de nachten delen met de schapen van leven. Ik zou willen zeggen in symbiose met hen. Want Jezus legt uit dat hij geen huurling is die niet om de schapen geeft, maar degene die ze kent. Hij kent de schapen. Zo kent hij, de Heer, de herder van ons allen, ons. Ieder van ons roept ons bij naam. En als we afdwalen, zoekt hij ons totdat hij ons vindt. Meer nog, Jezus is niet zomaar een goede herder die het leven van de kudde deelt. Jezus is de goede herder die zijn leven voor ons heeft opgeofferd en ons, verrezen, zijn geest heeft gegeven. Jezus, de goede herder. En dit is wat de Heer ons wil vertellen met het beeld van de goede herder. Niet enkel dat hij de gids is, het hoofd van de kudde, maar vooral dat hij aan ieder van ons denkt en ons ziet als de liefde van zijn leven. Laten we dit even bedenken. Ik ben belangrijk voor Christus. Hij denkt aan mij. Ik ben onvervangbaar. Ik ben de oneindige prijs van zijn leven waard. En dit is geen manier om te zeggen, hij gaf werkelijk zijn leven voor mij, hij stierf en stond weer op voor mij. Waarom? Omdat hij van mij houdt en in mij een schoonheid vindt die ik vaak niet kan zien. Broeders en zusters, hoeveel mensen vinden zichzelf vandaag de dag niet toereikend, zelfs verkeerd? Hoe vaak denken we niet dat onze waarde afhangt van de doelen die wij bereiken, van ons succes in de ogen van de wereld, van de oordelen van anderen? En hoe vaak gooien wij onszelf niet weg voor kleine dingen? Vandaag vertelt Jezus ons dat we zoveel waard zijn voor Hem en altijd. En dus, om onszelf te herontdekken, is het eerste wat we moeten doen, onszelf in zijn aanwezigheid plaatsen. Ons laten verwelkomen en optillen door de liefdevolle armen van onze goede herder. Broeders en zusters, laten wij onszelf afvragen, kan ik elke dag een moment vinden om de zekerheid te omarmen die waarde geeft aan mijn leven? Kan ik een moment van gebed vinden, van aanbidding, van lofprijzing, om in de aanwezigheid van Christus te zijn en mij door Hem te laten omhelzen? Broeder, zuster, de goede herder vertelt ons dat als je dit doet, je het geheim van het leven zult herontdekken. Je zult je herinneren dat Hij zijn leven gaf voor jou, voor mij, voor ons allemaal. En dat we allemaal belangrijk zijn voor Hem, ieder van ons. Mogen onze lieve vrouw ons helpen om in Jezus het essentiële voor het leven te vinden. En zo bad Paus Franciscus samen met de gelovigen het Regina Caeli. En dat gaan wij zo meteen ook samen nog met hem doen. Laten we ons opnieuw richten tot onze lieve vrouw in deze paastijd, waar wij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus vieren en gedenken, om ook op te staan met hem, wetende dat de prijs is betaald die nodig is om ons opnieuw te laten opstaan uit onze eigen tekortkomingen, en dat zijn er vele, zoals we dat bij onszelf allemaal kunnen zeggen. God bemint ons zoals we zijn. Jezus bemint ons en vindt ons belangrijk. Ons allemaal individueel. De boodschap van Paus Franciscus op deze zondag 21 april. We gaan na het Regina Caeli nog even verder met het vierde puntje van dat document dat werd gepubliceerd door het Dicasterie voor de Geloofsleer, Dignitas Infinita, over de onherroepelijke waardigheid van iedere mens. Dat is voor zo dadelijk. Bidden we eerst samen met de Heilige Vader het Regina Caeli.
Regina Caeli letare, alleluia.
Quia quae me ruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude et letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus Vere, alleluia.
Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini Nostru Christi, mundum letificare degnatus es, presta quaesumus, ut per eum genetricem Virgenem Maria, perpetui capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En na dit gebedsmoment met paus Franciscus kunnen we nog even verder gaan dus met de vertaling van het document Dignitas Infinita. We hebben een beschrijving gehad van hoe het document tot stand is gekomen, de Bijbelse bronnen die verbonden zijn met het thema van dit document, vervolgens hoe de christenen daarover hebben gedacht, de eerste christelijke gemeenschappen en een uitbreiding daarvan, de christenen van de eerste eeuwen, hoe de kerk daar dan vervolgens verder opgebouwd heeft en hoe we uiteindelijk tot dit document zijn gekomen. Een vierde punt beschrijft enkele ernstige schendingen van de menselijke waardigheid. In het licht van de overwegingen die tot nu toe zijn gemaakt over de centrale plaats van de menselijke waardigheid, behandelt dit laatste deel van de verklaring enkele concrete en ernstige schendingen daarvan. Het doet dit in de juiste geest van het leergezag van de kerk, dat zijn volle uitdrukking heeft gevonden in het onderricht van de recente pausen, zoals reeds vermeld. Paus Franciscus bijvoorbeeld wordt nooit moe te herinneren aan het respect voor de menselijke waardigheid. Iedere mens heeft het recht om waardig te leven en zich integraal te ontwikkelen. En geen enkel land kan dit fundamentele recht ontkennen. Iedereen heeft het, zelfs als hij ondermaats presteert. Zelfs als hij geboren of opgegroeid is met beperkingen. Dit doet niets af aan zijn immense waardigheid als mens, die niet gebaseerd is op omstandigheden, maar op de waarde van zijn wezen. Wanneer dit elementaire principe niet wordt gewaarborgd, is er geen toekomst voor de broederschap, noch voor het voorbestaan van de mensheid. Anderzijds houdt hij nooit op om iedereen te wijzen op de concrete schendingen van de menselijke waardigheid in onze tijd, waarbij hij iedereen oproept tot een zet van verantwoordelijkheid en actieve inzet. Wanneer we willen wijzen op enkele van de vele ernstige schendingen van de menselijke waardigheid in de hedendaagse wereld, kunnen we in herinnering brengen wat het Tweede Vaticaans Concilie in dit opzicht heeft geleerd. Men moet erkennen dat het tegen de menselijke waardigheid ingaat. Alles wat tegen het leven zelf is, zoals iedere vorm van moord, genocide, abortus, euthanasie en zelfs vrijwillige zelfmoord. Het is ook in strijd met onze waardigheid alles wat de integriteit van de menselijke persoon schendt, zoals verminking, foltering van lichaam en geest, psychologische dwang. En tenslotte alles wat indruist tegen de menselijke waardigheid, zoals onmenselijke levensomstandigheden, willekeurige opsluiting, deportatie, slavernij, prostitutie, de markt van vrouwen en jongeren of de schandelijke arbeidsomstandigheden waarin werknemers worden behandeld als louter instrumenten van winstbejag en niet als vrije en verantwoordelijke personen. In dit verband moet ook de doodstraf genoemd worden. Deze schendt de onvervreembare waardigheid van elke menselijke persoon boven alle omstandigheden. Men moet daarentegen erkennen dat de sterke afwijzing van de doodstraf laat zien in hoeverre het mogelijk is de onvervreembare waardigheid van iedere mens te erkennen en toe te geven dat hij zijn plaats heeft in deze wereld. Want als ik het de ergste misdadigers niet ontzeg, zal ik het niemand ontzeggen. Ik zal iedereen de kans geven om deze planeet met mij te delen, ondanks wat ons kan scheiden. Het lijkt ook gepast om opnieuw te wijzen op de waardigheid van mensen in de gevangenis, die vaak gedwongen worden in onwaardige omstandigheden te leven, en dat de praktijk van marteling de waardigheid van ieder mens te boven gaat, zelfs als iemand schuldig is aan ernstige misdaden. Een volgende keer, dierbare luisteraars, zullen wij verder gaan met het document en dan beginnen aan de opsomming, het laatste deeltje van dit document, van deze verklaring, de opsomming van schendingen van de menselijke waardigheid die de paus in deze tijd onderscheidt en die we op die manier aan u ook kunnen brengen en delen. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We danken u van ganser harte voor het luisteren. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.